In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Een bekerfinale in Nederland die misschien wat saai was. Een fantastisch Barcelona in de Spaanse bekerfinale. De Super League, is dat nou een goed idee of niet? Onana weg bij Ajax en 50 miljoen extra voor PSV. Dat zijn een beetje de ingrediënten van deze nieuwe AD Voetbalpodcast. Met Maarten Wijfels, Johan Inan en Sjoerd Mansour. En mijn naam is Etienne Verhoef. En voordat we gaan beginnen aan de stellingen. Maarten, wil ik even bij jou beginnen. Willy van der Kuilen. 74 is niet meer.
Ik wilde net zeggen van Etienne, dat zal toch ook wel ergens voorbij komen. En we hadden het net in het voorgesprekje er even over dat in het weekend dat Arsenal de nummer 9 van de Premier League aankondigt dat ze de oprichter van de Super League zijn. Want het, zeg maar, het nieuwe voetbal overlijdt een icoon van het oude voetbal, als je het zo wil zien. Dus ja, het is bijna symbolisch. Maar Willy van der Kuilen, op Twitter was iemand die zei, god, laat de media daar toch goed bij stilstaan. Bij het overlijden en bij de speler die van der Kuilen was. Zodat ook jonge voetballiefhebbers toch nog even kunnen meekrijgen hoe goed hij was. Want het is natuurlijk toch de eeuwige topscorer van de Eredivisie. Een man met een geweldig schot. En tot op hoge leeftijd altijd de man die bij PSV de nieuwe aankoop, zeg maar, het shirt gaf. Zoals ze dat bij Real Madrid ook heel lang deden. Puskas? Nee,
Di Stefano.
Di Stefano, ja.
Met Di Stefano. Dus dat deze bij PSV ook, met Van der Kuilen. Mooi.
Het is eigenlijk een beetje de Johan Cruijff van het zuiden, ja. Willy van der Kuilen. En dat wordt ook door onze generatie nog wel eens onderschat. Ik heb hem ook nooit zien spelen. Hij is eigenlijk van voor onze tijd. Maar dat is wel zo. En dat komt ook een beetje doordat hij natuurlijk ontbrak in 74 en 78. Waardoor Willy van der Kuilen niet de status heeft die Nederlandse elftalspelers wel hadden. Maar dat had hij wel verdiend op basis van zijn extreme klasse.
Ja, wat was de klasse van Van der Kuilen?
Nou ja, dat hebben wij ons natuurlijk ook allemaal laten vertellen. Maar ja. Hij had een ongelooflijk linker en een ongelooflijk rechterbeen. Hij was een van de eerste spelers die fantastisch tweebenig was. Ongelooflijk doelgericht. Ik zou eigenlijk willen aanbevelen, je zou de speciale hartgras die Rob van der Zanden, onze collega, ooit aan Willy van der Kuilen heeft gewijd, die zou je er dus bij moeten pakken. Want dat is een prachtig boekje. En dat schetst ook heel erg wat Willy van der Kuilen ook cultureel betekent. Hij was natuurlijk ook een bijna cliché Brabander. Een hele zachte man die eigenlijk misschien wat te zacht was voor de top. Af en toe ook werd ondergesneeuwd door de Ajaciden met de grote mond. Adem Os schetste dat net ook nog, toen we Panenka opnamen. Ja, dat zit er allemaal aan. Hij was een helmonder en een echte Brabander, zou je kunnen zeggen.
Ja, en dat lijkt me ook zo lastig voor een club als PSV, dat je clubicoon overlijdt en je kan dat niet publiekelijk herdenken, behalve dan in een wedstrijd, Maarten, dat je met rouwbanden speelt en een minuut stilte hebt.
Ja, nu is er één geluk bij een ongeluk. Bij de komende thuiswedstrijd, die eerst komende zaterdag al tegen Groningen, mag het publiek bij. Hè? Dus ja. Er zal in elk geval iets van sfeer zijn in het stadion, wat Van der Kuilen kan eren. Dus dat is dan nog het enige wat nog kan.
Ja, goed. We gaan beginnen maar dan maar vanuit dit nieuws naar de allereerste stelling. En die allereerste stelling heeft alles met dit te maken.
I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend you'll never walk alone. The people's club, the fans' club. Manchester United, 100 years, born out of workers around here. And they're breaking away into a league without competition. That they can't be relegated from. It's an absolute disgrace.
Ik wil eigenlijk nog doorgaan met deze orade of dit verhaal, deze monoloog van Gary Neville. Maar goed, de Super League, jongens, we staan aan de voorraad van een revolutie in het internationale voetbal. Eens of niet?
Ja, dat is sowieso waar. Kijk, of die er komt of niet. Het leidt sowieso een revolutie in. Daar kunnen we wel stellig over zijn. Alleen de vraag is, hoe gaat dat er precies uitzien? Het wordt sowieso een tijd van oorlog, denk ik. Even in symbolische zin.
Ongelukkig.
Nee, dat is niet ongelukkig, want dat woord wordt ook gewoon gebruikt in de koppen in alle internationale media. Nou, noem het een voetbaloorlog, ook prima. Maar dat is wel een beetje wat er nu aan zit te komen. Het is de oude macht tegen de nieuwe macht.
Maar is dit de mannen met het geld, de sheiks tegenover en de Amerikanen met het geld tegenover de UEFA en de FIFA en het ouderwetse voetbal?
Ja, voor een groot gedeelte wel. Het is ook een machtsgreep van de clubs die heel nadrukkelijk de regie zelf in handen willen krijgen. Meer dan dat de regie bij de UEFA of bij de FIFA ligt. Daar valt ook wel wat voor te zeggen. Hè. Het zijn de werkgevers van die spelers. En dat speelt allemaal mee op de achtergrond. Maar waar het vooral, kijk, het hele gevecht speelt al veel langer. En waar het die eliteclubs eigenlijk voor een heel belangrijk gedeelte om gaat, is het uiteraard geld. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Dit is een pure geldkwestie. Maar ook zekerheid. En zekerheid, die clubs die willen gewoon de garantie, willen ze al heel lang, dat ze aan die Champions League ieder jaar mee kunnen doen. Die huishoudingen van die clubs die zijn zo gigantisch groot geworden, dat ze zich gewoon niet meer kunnen permitteren om een jaartje de Champions League te missen door een bal op de paal. En daar zijn ze al lang met de UEFA over in de slag. Zij willen eigenlijk gewoon, hè, op basis van het verleden willen ze altijd meedoen. Ze willen niet dat als AC Milan een keer een minder seizoen heeft, of Juventus of Arsenal, dat ze er dan buiten vallen. Nou, de UEFA wil daar niet aan. Die zetten de hak in het zand en willen toch voor sportieve gronden gaan. En daar zit wel een beetje de kiem van de afscheiding, zou ik maar zeggen. Want met een Super League kun je natuurlijk wel garanderen dat je altijd meedoet. En dat je ook nog eens een veelvoud aan geld binnenhaalt.
Maarten?
Nou ja, je zag, laatst werd natuurlijk Juventus werd uitgeschakeld op Porto. Hè? Toch eigenlijk een redelijk vroeg stadium van de Champions League. Wel in de knock-out fase, maar wel vroeg. En toen was er een beeld na afloop dat Pavel Nedved, zeg maar de grote sportieve man bij Juventus, die schopte een reclamebord in tweeën. En toen kon je al voelen van, kijk, deze zege van Porto, die komt straks als een boemerang terug bij het voetbal in algemene zin. Want dit is voor Juventus weer een extra reden om te zeggen, ja, maar dit willen wij niet. Gewoon inderdaad een enorme huishouding hebben en dan te vroeg uit de Champions League liggen. Dus ja, het was eigenlijk een soort Pyrrhus-overwinning voor het voetbal dat Porto doorging. En inderdaad, Sjoerd noemde het volgens mij gisteren ook, Leicester City kampioen van Engeland. Ja, dat is voor die topclubs een gruwel, want het is een van de vier plekken minder om in de Champions League te zitten. En dit seizoen is het juist in het coronaseizoen zo interessant in Europa, want bijvoorbeeld Borussia Dortmund, hè, die gaan met hangen en wurgen misschien de Champions League halen, maar grote kans ook van niet, omdat Wolfsburg en Frankfurt erin gaan. Spanje lukt het wel. In Engeland, ja, is natuurlijk ook maar de vraag. Daar heb je de West Ham's die nu ook gaan meedoen. En in Italië ook. Juventus staat nog net vierde, maar ze verloren van Atalanta dit weekend. Dus die kunnen er ook zomaar uit liggen. Om over Arsenal, hè, de nummer 9 van Engeland, maar te zwijgen. Dus ja, het is...
Maar dit is toch de charme van het voetbal? Dat dit kan gebeuren, dat je in een competitie zit en dat je dus wel of niet de Champions League haalt. En dat hoort er toch allemaal bij. Dat maakt het toch ook zo leuk en spannend?
Ja, jawel, maar goed.
Dat maakt het mooist, denk ik. Ja, Maarten geeft het voorbeeld van Leicester City. Daar heeft heel Europa, zo niet de hele wereld, heeft daarvan van genoten. En ik vind echt... je huivert ervan. Er wordt zoveel mee kapot gemaakt. En wat ik nog het ergste vind is dat een club als Liverpool, de laatste club waarvan je zou verwachten dat ze ziel zouden verkopen aan de duivel, dat die er ook gewoon in meegaan. En wat Maarten net ook zegt, een Arsenal al tien jaar geen Champions League voetbal, AC Milan, idem dito. En dan gaan die... degene die dit initiëren, die gaan dan ook nog beweren dat ze het beste voor hebben met het voetbal. En willen dat alles straks eerlijk verdeeld gaat worden.
Maar even voor mijn beeld, hoe moeten wij dit zien, die Super League? Is het een soort NBA of een soort NFL waarin je met z'n allen gewoon elke week speelt, elke zaterdag of door de weeks?
Nee, het wordt eigenlijk een alternatief voor de Champions League. Althans, okay, Hoe ze het nu voorstellen. Ze willen gewoon een midweekse competitie gaan maken.
En ze willen wel in de eigen competitie blijven?
Dat willen ze blijven, maar dat is natuurlijk de crux van het probleem. Hoe ga je nou in godsnaam ervoor zorgen dat die eigen competitie nog enigszins interessant blijft als straks die clubs minimaal 300 miljoen extra uit die Super League beuren? Dat is natuurlijk een kansloos verhaal. Dus of die Super League er nu in de voorgestelde vorm komt, of dat het eigenlijk een soort opgepimpte Champions League wordt. Een van die twee zal het worden. Maar de grote vraag wordt, wat gebeurt er daaronder? Wat gebeurt er met al die competities daaronder? Hoe gaan die verhoudingen zich vormen? Dus dat wordt... Ja, dat wordt het grote gevecht. En ik heb daar ook geen antwoord op, eerlijk gezegd.
Maar is het heel gek om te bedenken, zoals de Amerikaanse basketbalcompetitie is, daar kan je ook niet degraderen. Je speelt daar. Je gaat gewoon met die teams. Laten we zeggen dat je met 24 teams, of misschien wel meer, 30 teams in twee pools gaat spelen. En een heel jaar lang daarmee gaat spelen. En dan speel je niet meer nationale competitie.
Dat kan, ja, maar dat is niet het voorstel. Ja. Dat is niet het voorstel zoals het nu ligt. En je kunt je ook afvragen of het Europese voetbal daarvoor geschikt is. Kijk, dat is ook de reden dat Bayern en Paris Saint-Germain voorlopig niet meedoen. Die hechten toch wel heel erg aan de nationale en regionale identiteit van die clubs. Daar zijn die clubs natuurlijk ook groot mee geworden. Als je dat helemaal doorknipt, in Amerika kan dat met die franchise-cultuur die ze daar hebben. Maar in Europa is dat toch wat complexer.
Maarten?
Ja, maar ook... Die nationale competities, hoe stel je het dan voor? Als je dus een Champions League hebt waar je dus elk seizoen... of een Super League waar je altijd aan meedoet... waar je niet uit kunt degraderen. Wat is een nationale titel dan nog waard? Eigenlijk toch helemaal niks. En ja, of een tweede plaats. Ja, nou, het zal wel. Dus dat kan niet, dat kan gewoon niet naast elkaar bestaan.
Maar de cynici zeggen, de UEFA vergadert... Vandaag komen die met de plannen om die UEFA Champions League... van 32 naar 36 teams te brengen. Dus dit is gewoon een drukmiddel om ervoor te zorgen... dat Arsenal toch mee mag doen. Of dat al die teams die zich nu hebben ingeschreven... sowieso een vaste plek krijgen.
Nou, het is ook een drukmiddel. Alleen, het is wel een concreet drukmiddel. Dus die plannen liggen er. Het is niet zo dat ze even wat verzonnen hebben. Dit speelt al heel lang. Maar natuurlijk is het een drukmiddel. Kijk, een andere oplossing zou kunnen zijn over als dat gevecht gevoerd wordt. Ja, is dat je eigenlijk een Super League onder de vlag van de UEFA krijgt. Simpelweg omdat die clubs dusdanig veel druk opvoeren. Dat je eigenlijk nog steeds een Super League hebt. Maar dan wel binnen het bestaande model. Nou ja, die kans bestaat ook. En dan is het dus inderdaad een drukmiddel gebleken van die clubs. En dan hebben ze toch hun zin.
Johan, ik heb de naam Ajax nergens gehoord in deze verhalen.
Nee, Ajax heeft ook nog niet echt een standpunt ingenomen. Dat gaan ze waarschijnlijk later vandaag doen. En ik ben zelf ook benieuwd hoe ze erin staan. Wat het lastig maakt voor Edwin van der Sar, denk ik, is dat hij ook bij die organisatie die de belangen behartigt van ook clubs in Zwitserland, Denemarken, noem alles maar op. Het ECA inderdaad. En waardoor je eigenlijk zou zeggen van, weet je, Ajax gaat hier niet, staat niet te trappelen om erin te stappen. Maar goed, misschien zien ze het wel als een gouden kans om niet tientallen, maar honderden miljoenen binnen te engelen. Je weet het niet, ik verwacht het niet, maar dat gaan we later vandaag op en anders morgen gaan we dat horen.
Nou, het is zelfs zo dat gisteravond komt dus dat statement naar buiten, de Super League, en dat Agnelli, de voorzitter van Juventus, die is zeg maar als nu uit de ECA gestapt als waar die voorzitter was. Dat is hij niet meer. Dus nu is Edwin van der Sar eigenlijk daar doorgeschoven. Dus die is nu de spokesman van inderdaad de clubs uit Denemarken en Zwitserland en noem ze allemaal op. En aan de andere kant zijn er ook de grote dromen van Ajax om eigenlijk een Europese club te worden, nog meer dan een Nederlandse club. Dus nou ja, Van der Sar die zit wel in een positie. Die wil je vandaag eigenlijk echt wel horen van, hey vriend, wat nu? Maar ik ben benieuwd of ze inderdaad al wat willen of kunnen zeggen in Amsterdam.
Ik denk dat ze zo lang mogelijk in het midden blijven staan. Dat kan bijna niet anders. In de positie van Van der Sar, maar ook omdat het is wel bekend dat Ajax natuurlijk ambitie heeft om bij de Super League te horen. Daar zijn ze al een tijdje op aan het voorsorteren, ook in het beleid. En Ajax zou ook een plek kunnen krijgen in de Super League. Dat zou misschien niet op basis van sportieve prestaties zijn, maar wel op basis van marketingwaarde. En als je kijkt naar de clubs die erin zitten, ja, dan is marketingwaarde eigenlijk de crux. Want Arsenal is natuurlijk, verdient het helemaal niet, maar is wel een club die heel veel waarde vertegenwoordigt. En dat geldt eigenlijk ook wel voor Ajax. Dat zou heel goed de 18e, 19e club kunnen worden. Nog los van het feit dat Van der Sar altijd nauwe banden heeft gehad met Agnelli en Juventus. Nou, Juventus is een van de roergangers achter dit hele plan.
Goed, het wordt interessant vandaag. De komende weken wat hierin gaat spelen. Ik stel voor dat we snel naar stelling 2 gaan en die heeft alles hiermee te maken.
Nou, de stand van zaken is eigenlijk niet supergoed. Is dat we er niet uitkomen.
Je komt er niet uit?
Nee.
En dat betekent?
Ja, dat we gestopt zijn eigenlijk met de onderhandelingen.
Quote kwam van ESPN, waar Mark Overmars sprak met Hans Kraaij junior over André Onana. En stelling 2, Johan, ik leg hem als eerste bij jou neer. Ajax heeft dit seizoen geen grotere nederlaag geleden dan die van deze week tegen André Onana.
Oneens. Ik vind de nederlaag van Haller, als je het zo wil zien, die vind ik nog groter. Maar dit is wel een nederlaag. Dan moet ik erbij zeggen dat de zaakwaarnemer van Onana, Albert Bordines, die houdt nog een slag om de arm en die zegt het is nog geen uitgemaakte zaak dat we niet bijtekenen. Het enige is wel dat dit zich al langer aftekent en dat heeft er ook mee te maken, wat ik ervan heb begrepen, is dat Ajax heel erg de hoop koesterde dat Onana zou verlengen, ook omdat ze hem hebben gesteund in het hele doping doping gebeuren. Met de gang naar de kassen ook. Alleen Onana ziet dat volledig gescheiden. En Ajax heeft dan ook aangedrongen op een contract voor meerdere jaren. Nou ja, weet je, die jongen die heeft ook ambities. Er is de voorbije jaren ook wel eens voorzichtig geïnformeerd. Ik geloof begin dit jaar nog door Spurs. Die hebben volgens mij al langer interesse en die volgen dat allemaal. Hoe dat daarna zich heeft ontwikkeld nadat bekend werd dat hij doping gebruikte. Dat is volgens mij is dat gaan liggen. Maar Onana die gaat niet kosten wat kost bijtekenen. Die denkt ook aan zijn sportieve toekomst. En de vraag is dan, want ik denk dat ze er nog steeds niet uit te komen. Wat doe je ermee? Ga je hem in de zomer verkopen? Zodat je nog een aantal miljoenen kan binnenhengelen? Of zeg je van nee, dan houden we hem aan zijn contract met het risico dat hij alleen van februari tot mei 2020 nog kan keepen. En vervolgens van vrij de deur uitwandelt. Dus ja, het loopt ontzettend stroef. Het ziet er naar uit dat ze er niet uit gaan komen. En dan zit er volgens mij voor Ajax maar één oplossing op. Dat is dat je Onana in de zomer verkoopt.
Maar ja, een keeper verkopen die geschorst is, dat is lastig hoor.
Dat weet ik goed, maar je kan hem ook aan zijn contract houden. En wat heb je er dan aan?
Nee, maar daarom snap ik snap de opstelling van Ajax eigenlijk volledig. Ik vind het ook, dit is natuurlijk een spel. Dat moeten we niet onderschatten.
Ja.
Nee, maar dit is gewoon een onderhandelingsspel natuurlijk. En Overmars die zegt voor de camera, we komen er niet uit. Om de druk ook op te voeren op Onana. Kijk, het is natuurlijk, moreel heeft Ajax natuurlijk volledig gelijk. Ze worden eigenlijk de dupe van een werknemer die in de fout gaat. Steunen die werknemer. En vervolgens zegt die werknemer toedeledokie. Ja, dat is natuurlijk gek voor woorden. Dus, en dat voelen ze natuurlijk ook wel. Dat ze die positie hebben ten opzichte van Onana. Dus ze leggen gewoon wat druk op. En ze zeggen van ja, take it or leave it. Nou ja, Onana kan het ook niet doen. Maar die zit natuurlijk ook niet in een heel gunstige uitgangssituatie. Nu die een jaar niet kan spelen.
Nee, maar ook zoiets, hè. Zou Onana er ook wel eens bij stilstaan dat je ziet nu overal in het voetbal spelers die er een tijdje uit zijn, om wat voor reden ook, om een blessure of om een schorsing of weet ik veel wat. En je moet weer aanhaken op hoog niveau, dat veel moeilijker is geworden dan een aantal jaar geleden. Dus wat denkt hij? Stel nou dat hij echt een jaar eruit ligt. Joh, dan is het echt niet meer dezelfde keeper als die was. Dus als jij een beetje club bent, dan ga je echt André Onana niet kopen nu hoor. Daar geloof ik niks van.
Nee.
Want de clubs zijn ook niet gek. Dus ja, dan ik zou als ik hem was gewoon... nou ja, daar komt hij weer. Dat is ook een beetje menselijkheid. Inderdaad wat Sjoerd zegt, teken gewoon bij. Kom op, Ajax steekt zijn nek uit voor jou. Die wil jou helpen. Jij bent in de fout gegaan. Ja, daar ga je toch niet. Daar ga je toch niet erover nadenken om eventueel niet bij te tekenen. Ja, dat kan niet.
Ja, maar jullie kijken het nu menselijk, jongens. Jullie kijken naar wat een normaal mens in een normale situatie zou doen. Maar dit gaat om voetballers, het gaat om miljoenen. Het gaat om zaakwaarnemers die erachter zitten en zeggen, ik breng je toch wel weg. Maakt het uit, doe maar niet.
Nou, die zaakwaarnemer die vast natuurlijk op een transfervrije status. Ja. Dat is inderdaad waar. Maar voor de speler, wat Maarten net ook schetst, dan moet ik het nog maar zien hoor, of het zo gunstig is om niet bij te tekenen. Want Ajax is wel gewoon een Champions League club. Waar je speelt in principe, als Onana zijnde. Nou, dan zou ik het heel knap vinden als hij een club van een hogere categorie weet te vinden waar hij gaat spelen. Ik kan me bijna niet voorstellen na een jaar schorsing.
Nee, dat is waar. En anders is het gewoon bonusvoordeel, toch? Twee halen, één betalen bij Ajax. Dus je eentje krijg je Onana erbij zo in de zomer.
Ja, precies.
Dat is een beetje je bonuskaart meenemen. Hoe was het eigenlijk de reactie naar de bekerfinale, jongens? Dat was niet echt een hele sprankelende bekerfinale in Nederland van Ajax en ook niet van Vitesse.
Ja, maar het was precies de finale zoals je die met Vitesse erbij kunt verwachten. De Duitse trainers en zeg maar sowieso de Red Bull trainers, die zijn niet geïnteresseerd in vloeiend positiespel en in dat balletje laten gaan. Eigenlijk zoals Barcelona speelt, dat vinden zij helemaal niks. Voetbal moet een soort stofwolk zijn en er moet gejaagd worden, er moeten diepe ballen zijn. Ja, en dat en nou ja, Vitesse in die zin, die hielden dat best nog wel lang vol, tot ze gewoon de tank echt leeg was. En toen leek het ook helemaal nergens meer op de loop van de tweede helft. En Ajax, ja, die zitten gewoon in een moeilijkere fase nu. He, er is al veel over gezegd. Deli Blind is er niet bij. Nou, dat zag je in Rome heel erg terug. Nou ja, sowieso nog wat spelers. Haller, ja, die hebben we ook niet gezien. Dus ja, dan krijg je zo'n finale. En uiteindelijk is Ajax dan toch nog kwalitatief de beste. En die pakken de dubbel.
Ja, maar Johan, wanneer moeten de bloemen besteld worden voor Ajax? In het kader van misschien verleppen ze als je ze te vroeg bestelt?
Dat is een goede vraag, Jen. Ik denk dat ze deze week wel besteld kunnen gaan worden. Even de donderdag afwachten. Verwacht dat ze van Utrecht wel winnen. En dan komt de echte kraken. AZ. waarbij je ook afvraagt met hoeveel wraakgevoelens AZ nog zit en of ze erop zitten te wachten dat Ajax dan uitgerekend tegen hen kampioen gaat worden. En zo niet, ja, weet je, dan is het een aantal dagen later tegen FC Emmen. Dat zijn nu bloemen.
Nou, Emmen komt eraan, hebben we gehoord van Maarten Wijfels, hè? Ho, pas op.
Ja, maar als Ajax aanhaakt bij de Super League, dan kan er wel een bosje bloemen vanaf, hoor.
Dat lijkt mij ook.
Maar goed, de kans dat ze dit weekend kampioen worden, zouden ze dit weekend ook kampioen worden tegen AZ? Wat denk jij, Sjoerd?
Nou ja, dat schetst Johan eigenlijk al. Dat kan natuurlijk goed, maar...
Zo vloeiend is het allemaal niet bij Ajax.
Nee, en het zou leuk zijn als het nog wat langer duurt. Dan is de competitie nog in ieder geval voor de vorm een beetje levend. Want dat ze kampioen worden is natuurlijk de discussie niet.
Nee.
Je hoopt dat er komend weekend nog een mooie topper in zit. En een wedstrijd waar echt wat venijn in komt. En ja, dat ligt ook voor een groot gedeelte bij AZ. Ajax is wel een ploeg die een paar tikjes heeft gehad de afgelopen 2 weken. En ja, we gaan het zien.
We begonnen deze tweede stelling met de grootste nederlaag voor Ajax. Leden ze deze week met Onana. Is dat de grootste nederlaag van Ajax dit seizoen?
Nou, ik vind dat is eigenlijk niet echt een nederlaag.
Nee?
Omdat we net schetsten dat het een spel is.
Okay. Zullen we dan naar de volgende stelling gaan, jongens? En die heeft alles te maken met PSV. Maarten, met die 50 miljoen extra gaat PSV de verhoudingen in de Eredivisie helemaal recht trekken.
Nou, het was gisteravond wel aardig. Ik denk dat het Pierre van Hooijdonk was of zo, die op tv zei van... eens in de zoveel tijd, dan in Eindhoven vinden ze weer een mogelijkheid om nieuw geld te genereren. Dan verkopen ze het parkeerterrein. Of zoals nu, dan komt er toch een injectie. En ja, daar zit wel iets in. Ja, je hebt het eerder in de geschiedenis natuurlijk ook gezien in de jaren 80. Hè, PSV toen jarenlang achter elkaar geen kampioen. Harry van Rij, Ploegsma, die hebben toen toch gezegd, nou, dat moet anders. Wij moeten gaan meedoen. Nou, toen geld erin, Gullit gekocht, Ajaxide, Koeman, noem maar op. Dus er is nu alweer wat gaande. Ze gaan dat niet zomaar laten gebeuren dat Ajax jaar op jaar kampioen wordt. Alleen, ja, het is een beetje de vraag. Ja, 50 miljoen, het zal niet allemaal in spelers gaan. Wat voor spelers kunnen ze halen, willen ze halen? Ze zullen toch wel de Duitse markt inzetten, schat ik zo in. Dat Schmid toch een paar spelers nog overtuigd om... die in zijn voetbal passen. Ja, dan is het een beetje de vraag... als jij weer... dat is Philip Max... Als je er dan nog een van wil halen... of je probeert misschien toch nog een etage hoger... bij de Leipzig van deze wereld... dat je misschien de nummer 12 van Leipzig overtuigt om te komen. Ja, wat kost dat dan? Dus ik denk wel dat het er gaat iets gebeuren. Helemaal op zijn kop. Nee, dat zal niet zo zijn.
Het interessante aan dat hele wat daar gebeurt... die president-commissaris heeft natuurlijk Brand Loyalty opgericht... en heeft dat voor 1 miljard verkocht. Hij heeft nu ook golfbanen en dat soort dingen allemaal in zijn bezit... en wijnhuizen. Maar die man die zegt dus gewoon... die pakt het heel zakelijk aan. Ten opzichte van als je nu ziet hoe het bij Feyenoord gaat... waar ze geld nodig hebben... Hoe moeizaam dat gaat. Ze halen geen investeerder binnen, maar ze doen het op een hele andere manier.
Ja, maar PSV is wat dat betreft ook een veel makkelijker club om in te investeren.
Ja.
Want Feyenoord met al zijn concties en zijn ingewikkelde constructies en zijn stadion en zijn verenigingen, noem alles maar op. Vrienden van Feyenoord. Bij PSV heeft alle aandelen gewoon in eigen bezit. Heeft geen aandelen uitgegeven. Dus je kunt daar gewoon een investeringsfonds eigenlijk naast zetten. Is vrij simpel. Met normaal rendement.
1,5% is laag, hè?
Ja, nee, maar wel. Ja,
je krijgt wel geld, je krijgt wel rendement. Ja. Ja, dat krijgen we bij de bank niet meer tegenwoordig.
Ik wou net zeggen, dat is al iets. Dus dat is PSV wat dat betreft, hebben ze natuurlijk eigenlijk alle kaarten nog zelf in handen. En dat is natuurlijk een groot voordeel.
Ja, en dus ook kennelijk goede, ik wou zeggen financiële leiding, goede ondernemers erbij zitten die meedenken met de club zonder dat ze gelijk op de stoel van de directie gaan zitten.
Ja, maar dat, kijk, PSV is echt gewoon een rationeel goed geleide club. En er zit ook niveau op allerlei stoelen. Hè. Dus ook inderdaad zo'n raad van commissarissen. Dat zijn echt wel mensen die weten hoe je dat doet. Nou, dat sponsors, hoe noem je dat? De sponsors samenwerking van allerlei bedrijven daar in Eindhoven, de Brainport regio. Ja, dat is toch gewoon een hele inventieve, slimme manier om sportsponsoring in de volgende fase te brengen. En ja, ze hangen daar ook. Philips investeert nu in medische ontwikkelingen. Dus die worden bij PSV als eerste getest. Nou ja, er zijn toch wel spelers in de toekomst die daar gevoelig voor zijn. En die daar hun opleiding willen krijgen. Dat zag je bij Maddy Wakel, een jongen uit Engeland die ineens... Nou, toch zijn ouders hebben gezegd, joh, wij willen een goede opleiding. Wij kiezen voor PSV en wat daar allemaal aan vasthangt. een nieuwe hertgang gebouwd. Nou ja, dat ga je vaker zien. En zo proberen zij om een volgende fase in te gaan in het voetbal.
En misschien ook wel om spelers die bij Ajax, die normaal misschien sneller voor Ajax zouden kiezen voor de jeugdopleiding, binnen te halen binnen PSV. Omdat bij Ajax ook veel spelers van buiten afkomen, Johan. Misschien dat daarmee ook een soort van concurrentie wordt ingezet.
Ja, dat weet ik niet. Dat kan Maarten denk ik beter inschatten hoe ze naar het aantrekken van jeugdspelers kijken. Vind ik heel lastig te zeggen. Ik vind het wel mooi. In die zin dat ik begreep dat een deel van het bedrag ook in de selectie geïnvesteerd gaat worden. Dan is het dus wel heel belangrijk wat je daarmee gaat doen. Want zitten daar een paar miskleunen tussen, ja, weet je, dan is een groot deel van die investering die is al voor niets geweest. Dus ik hoop dat ze daar een paar voltreffers mee kunnen scoren. En dat het komend seizoen ietsje spannender wordt.
Het wordt toch een beetje PSV en Ajax. Zijn toch de twee ploegen waar het de komende jaren dan om gaat in de Eredivisie. Als je dat zo op een rijtje zet, financieel.
Ja, maar dat wisten we toch wel.
Ja, maar het wordt alleen maar groter, dat gat.
Ja, maar het is ook niet zo dat PSV. Het is ook niet zo dat ze 50 miljoen krijgen.
Nee.
Het is in de kern een lening.
Ja. Dus en die investeert dus in de campus, wordt die ook gestopt op meerdere vlakken natuurlijk. Hè?
Precies. Dus, maar het is goed dat PSV manieren blijft zoeken om in het spoor van Ajax te blijven. Want jij schetst nu Ajax en PSV. Maar het grote risico was natuurlijk een beetje dat Ajax alleen maar verder zou gaan weglopen, ook van PSV.
Ja, tenzij Ajax in de Super League gaat, dan kan PSV gewoon de Champions League in. Hebben zij het geld weer, hè? Staat weer een beetje gelijk. Ja. Om terug te keren bij begin van deze.
Als die Champions League dan nog bestaat.
Je krijgt een beetje het idee, die Dutch bonden op een gegeven moment, hè? Had je er twee van, hè?
Ja.
En dan speelde bij dit en die speelde bij die andere league.
Ja.
En uiteindelijk is die ene league wel kapot gegaan. Dus ja, dat is wel de vraag. Maar,
heb jij nou ook al verstand van darten, Maarten Wijfels, of niet?
Ja, het is van onmarkten thuis.
Maar goed, die 50 miljoen, is dat genoeg voor PSV, denk je, Maarten, om het gat een beetje te kunnen dichten richting Ajax? Of is dat echt wel al mijlenver?
Nee, maar we komen net tot de conclusie. Dat wilde ik nog zeggen, inderdaad. Dat Ajax, je ziet toch ook, Daley Blind doet niet mee. Nu is niet dat Daley Blind de allesbepalende speler is, maar het is wel een speler die telt, laten we zo zeggen, die telt wel voor twee bij Ajax. En een goede Tadić telt ook voor twee. Nou, haal die twee nou eens weg. Doordat ze of geblesseerd zijn of ze worden op een gegeven moment toch te oud. Dat kan ook. Het zijn toch jongens die in de 30 gaan zitten. Nou ja, haal dan toch maar weer eens vervangers die precies dat ook weer gaan toevoegen. Dat blijft toch ingewikkeld. En Ten Hag, de succestrainer, zal ook niet zijn hele leven bij Ajax blijven. Ik hoorde gisteren in Duitsland, Hansi Flick gaat weg. Nou, ze zetten daar in op Julian Nagelsmann, maar ook Ten Hag zijn naam valt. En hij heeft natuurlijk bij Bayern gewerkt. Roemenieke werd nog gisteren echt gezegd, is hartstikke gecharmeerd van Ten Hag. Dus je moet niks uitsluiten, ook komende zomer al niet. En dan komt het voor PSV toch gewoon weer. De titel en meedoen komt toch weer gewoon weer dichterbij, hoor.
Maar ik hoorde Overmars voor die bekerfinale toch ook heel nadrukkelijk zeggen dat Ten Hag en Overmars, die redelijk een verbondje hebben gesloten met elkaar. Als Overmars blijft Ten Hag waarschijnlijk ook nog wel een paar jaar bij Ajax.
Ja, maar het is ook geen uitgemaakte zaak dat Overmars dat in de eeuwigheid blijft.
Oh, niet?
Nee, toch?
Dat weet ik niet.
Nee. Waarom zou die?
Nee, joh.
Die is op een gegeven moment ook toch klaar?
En ik denk dat als Bayern over een maandje op de stoep staat voor Ten Hag, dan is de keuze voor de trainer snel gemaakt. Dat is nou een typische club die kan ook bijna niet anders. De afgelopen jaren een van de beste clubs van Europa, maar die past precies in het vulletje. Want die heeft de ambitie om in Duitsland te gaan werken. Nou, weet je, als je dan bij de grootste club van Duitsland aan de slag kan, met als grootste pre dat je niet zoals bij Ajax iedere zomer de kans loopt dat je beste spelers weggetrokken worden. Daar gaat hij echt geen nee tegen zeggen.
Oké. Ja, dan gaan we naar de allerlaatste stelling. En daarvoor neem ik u nog even mee naar het commentaar van Sjoerd de Vos.
Messi laat hem gaan en Frenkie de Jong. Eerst aangever, nu doelpunten maken. 0-2.
Op Ziggo, dat is de commentaar daarvan. Frank de Boer moet Oranje volledig bouwen rondom Frenkie de Jong, de vedette van Barcelona.
Maar dat doet hij toch in feite al wel een beetje.
Weet ik niet. Doet hij dat?
Nou ja, Frenkie de Jong is toch een hele belangrijke speler in het Nederlands elftal. Dat is toch.
Maar zet hij hem als eerste neer en zet hij daaromheen een elftal neer? Of?
Nou ja, als Virgil van Dijk fit is, zet hij die ook als eerste neer. Hij zet er 3 of 4 spelers als eerste neer, denk ik. En daar is Frenkie er één van.
En waar moet Frenkie dan neerzetten? Want bij Barcelona is dat elftal steeds weer wat anders. Dan staat hij achterin, dan staat hij weer op een 5-mans middenveld.
Nou ja, hij speelt bij het Nederlands elftal in feite altijd op dezelfde plek. Tenminste, als ze gewoon 4-3-3 spelen. Dus ja. Ik zou daar niet zoveel aan veranderen.
Oké.
Okay. Toch Maarten, of heb jij daar een heel andere visie op?
Ja, Maarten begint al te lachen.
Maarten wil hem in de spits zetten.
Ja. Maarten vindt eigenlijk dat hij als meevoelende vliegende keep, zeg maar, dat hij het ideaal zou doen.
Sorry. Ja. Nee, maar het hangt er een beetje vanaf. Ik denk wel dat als Frank de Boer straks op dat EK staat en ze moeten weer tegen Italië en hij denkt, ja, misschien toch weer omschakelen naar 3-5-2 of 5-3-2, hoe je het ook wil noemen. Dan is Frenkie de Jong ook wel een ideale speler. Dat blijkt bij Barcelona ook, die je dan als centrale man in zo'n driemans achterhoede zet. Zeker als Van Dijk er niet zou zijn, als Blind dat EK niet zou halen of misschien net niet fit is. Dan kan hij dat ook en dan zou je op het middenveld dan zou je Ryan Gravenberg ook in kunnen zetten. Dus het is wel een beetje de vraag waar de boer op uitkomt. En ja, het blijft een feit. Die buitenspelers van ons, dan gaan wij echt gewoon het EK niet meer winnen. Van het weekend ook weer Bergwijn, ook weer helemaal niet bij Spurs. Het is, ja, Babel, dat gaat het allemaal niet worden als je Europees kampioen wil worden. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak, maar in 4-3-3 speelt Frenkie op het middenveld, dat is duidelijk.
Dat het ook niet dat je hem gewoon zoals Koeman moet gebruiken. Per wedstrijd kijken wat voor systeem je gaat spelen. Is dat 5-3-2? Kun je daar zo'n voetballende libero bij gebruiken? Nou, dan zet je hem daar neer. En heb je tegen Bilbao het gevoel dat hij op het middenveld meer van pas komt, dan zet je hem daar neer. En het is een beetje aan. We hebben het heel vaak over Daley Blind gehad. Als de joker van Ajax. Dat is Frenkie de Jong natuurlijk wel voor Barcelona. Het zij als diepste scorende middenvelder, dan wel als spelmaker op het middenveld. En soms als. Als libero, ik vind het ook wel mooi.
Er is één doemscenario wat we echt niet op moeten hopen. Maar Frenkie de Jong speelt alles dit seizoen. En ook nu Barcelona ook nog kampioen kan worden. Ook die laatste 8 wedstrijden gaat hij allemaal spelen. Gini Wijnaldum speelt ook alles bij Liverpool. Het is bijna menselijk dat een keer het lijntje breekt. En ja, je zal toch zien dat straks op het EK is. Dat moet je echt niet hopen, maar ja, moet je dat uitsluiten? Het is echt een krankzinnig seizoen voor die jongens.
Ja, maar als je met een goed gevoel binnenkomt, kijk, als Frenkie de Jong kampioen van Barcelona, dan scheelt dat wel, toch?
Dat scheelt absoluut. Alleen, kun je maar eindeloos door blijven gaan, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En bij het Nederlands elftal, dat waren ze in Barcelona toch ook niet helemaal blij mee. Het Nederlands elftal gewoon alles gespeeld, hè, Frenkie de Jong. Ook bij, Gibraltar uit, gewoon 90 minuten blijven staan. Ja, dat had misschien ook anders gekund in het ritme waarin hij zit. Dus.
Ja. En dan komen we terug bij die Super League. Want dat is ook een van de redenen dat die clubs willen wegbreken. En dat die meer macht willen. Die zeggen van, ja, wacht even, het zijn onze spelers. Wij betalen ze, wij lopen het risico met die voetballers. En vervolgens komen ze voor landen teams uit en zijn wij de pineut. Ik maak de cirkel even leuk rond voor jou.
Ja, dankjewel. Mooi hoor dat je dat doet inderdaad. Ja. Overigens, hebben jullie wel genoten van die bekerfinale van Barcelona? Want dat Barcelona, dat had de mooiste goal was natuurlijk die 4-0. Ja. 60 keer balbezit, 2 minuten 20 of zo. Niemand kwam eraan van de tegenpartij. Ja.
Weet je, als je met, even los van een Super League of niet, als je met de topspelers en de toptrainers praat en je vraagt gewoon naar de kern van succes, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Plezier, spelvreugde, daar gaat het om. Daar komen ze meteen op uit. Los van kantelende backs of los van dat je opgepompte spelers moet hebben. Spelplezier. En zo'n Messi, die lijkt weer een jongetje van 8. En dat straalt ook af op Piqué en op Alba en op Frenkie de Jong. En het, ja, daar gaat het om. Spelplezier.
Ja, Koeman, en Laporta zei volgens mij ook nog gewoon, hij blijft gewoon Messi, hè, zei hij dit weekend.
Ja, hij slaat hem overal waar een camera staat, slaat hij hem uitgebreid op de schouders. Dus ja. op zich zou het best kunnen.
Maar, nee. Dat is ook mooi toch, dat je ook eens je camera niet goed gedaan, joh.
Ja, die Laporta die ook continu door het beeld. Maar,
Laporta is ook de enige voorzitter die na een bekerfinale geïnterviewd is volgens mij in zijn leven.
Ja, dat zou best eens kunnen. En daarna gaat hij met Ronald Koeman nog op de foto. Ja. Dus nee, die kiest wel duidelijk een spoor. Zo kunnen we dat wel zeggen. Maar natuurlijk kan Messi blijven. Waarom zou dat niet kunnen? Kijk, Maarten zegt het al. Hij heeft het plezier blijkbaar weer helemaal terug. Nou, dat is ook de verdienste van Koeman, kunnen we wel stellen. Dus waarom zou hij, als hij het naar zijn zin heeft, waarom zou hij dan nog weggaan? Of voor het geld hoeft hij het niet te doen. En hij hoeft nog maar een jaar of 2-3. Nou ja, dan zou hij nog een enorm risico nemen om naar een andere club te gaan. Terwijl hij bij Barcelona tot in de eeuwigheid een held kan blijven.
Maar ik denk ook wel eens bij Koeman, als hij het zo nu op de rit heeft gekregen binnen een jaar, en dan win je zo meteen de beker. En stel, hè, en ik zeg nog stel, want ze hebben nog niks in eigen hand. Ja, ze hebben het een beetje in eigen hand. Maar stel dat zij gewoon kampioen zouden worden, dan moet je toch als Koeman ook gewoon stoppen. Dan ben je toch een held, dan is het klaar. Want de verleiding is zo groot om volgend jaar door te gaan, maar het kan alleen maar minder, toch?
Dan moet hij dan bondscoach worden.
Ah, weet ik veel van Gibraltar, maakt me niet uit. Maar je moet toch ergens, ja, ergens kies je een moment en moet je zeggen, ja, het kan bijna niet beter.
Nee hoor, maar weet je wat ook al zouden ze nu kampioen worden, wat voor hem ook blijft. Hij wil een keer in Camp Nou gecoacht hebben met 100.000 man op de tribunes. Dat zit ook heel erg in zijn gedachten. En ja, dat is nu natuurlijk nog niet gelukt. Dus als hij mag blijven, zal hij altijd blijven. Alleen al daarom.
Er is wel één ding, Maarten. Voor mij hebben ze Xavi nog geparkeerd staan. Dus ik heb wel het gevoel dat als Xavi over 2 jaar zegt, laten we hopen dat Koeman er dan nog zit, dat als hij zegt van ik ben er klaar voor, dat ze hem dan, dat ze hem dan ook naar voren schuiven. Het zij een jaar als assistent en vervolgens als hoofdtrainer.
Maar dat is toch prima?
Zo moet het denk ik ook gaan. Maar niet dat, Koeman er het niet uitzinkt. Dat zal heel, heel zonde zijn. Helemaal na wat we net hebben beschreven. Je ziet hoe hij de spelvreugde terug heeft gebracht bij al die jongens. En ik denk dat bij Messi dat ook een beetje terug is gekomen doordat hij nu naast een Frenkie de Jong ook een Pedri erbij heeft lopen. Ja, jongens met wie hij gewoon meteen een klik heeft, voetballend. Ja, dan ga je automatisch ook wat lekkerder voetballen, denk ik. Ik denk dat voor de afgelopen jaren zijn grootste ergernis is geweest.
Het is wel knap dat Koeman overal waar hij de laatste jaren gewerkt heeft, het plezier weer heeft teruggebracht. Van het zagrijn wat bij Oranje was, het zagrijn bij Feyenoord.
Ja, dit is zijn grootste prestatie.
Ja.
Want laten we eerlijk zijn, we hebben hier in de podcast gezeten toen Koeman net moest gaan kiezen, zal ik maar zeggen. Nou, toen hebben we het hem ook nog wel afgeraden. Ook op basis van het feit dat hij natuurlijk gewoon een belofte had gedaan aan het Nederlands elftal. Hè. Dus dat is ook niet zo heel raar. Maar het was natuurlijk een enorm moeilijke situatie bij Barcelona. Met heel veel problemen, met heel veel politiek gekonkel, met financiële zorgen, met een boze Messi. Nou, als je dat allemaal kunt managen. Want dat is het. Het is meer coachen dan managen. Ja, dan ben je wel geschikt voor de top.
Ja, dat is wel duidelijk.
Maar zo ziet hij het zelf ook wel. Dat het ook echt wel heel moeilijk was, hoor. En dat hij er gewoon ook echt is ingestapt. Omdat het Barcelona is. Wilde hij het gewoon een keer gedaan hebben. Maar hij besefte ook echt wel dat het echt heel ingewikkeld werd. Maar ja, goed. Het is een paar keren dat het misschien ook de verkeerde kant op had kunnen gaan. Maar ja, het is nu uitgepakt. Zoals hij zelf ook zegt vandaag in de krant. Het is een mooie reis dit eerste jaar. En dat kan ook nog 2 prijzen opleveren.
Heel goed. Mannen, dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. We moeten Johan wat ruimte gunnen om nog de kampioenspecial af te maken. We hebben natuurlijk al weken gezegd dat hij af moest. Maar volgens mij ben je dan niet helemaal klaar, toch? Of wel?
Nee.
Nee, zie.
Er moet nog een beeld aan gebeuren. Bij de moment aan.
Ik ga snel stoppen, kan jij verder met tikken. Johan, Inan, Maarten Wijfels en Sjoerd Massou, dank. Dank ook voor het luisteren. Komende vrijdag zijn we er weer met een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dan in de vorm van De Stuurlui. Graag tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.